Goedemorgen allemaal. Allereerst even welkom aan iedereen die gisterenmiddag gekomen is. En ik heb iedereen persoonlijk gedag kunnen zeggen, behalve Marijke. Dus Marijke, van harte welkom en fijn dat je weer beter bent. We hebben vanavond de lichtceremonie. En in die lichtceremonie gedenken we ook Tom. Ik zeg nadrukkelijk Tom, we gedenken hem, hij staat bovenaan. Maar we hebben tegenwoordig ook een lijst waar iedereen de namen van degene wil opschrijven die jezelf graag in het bijzonder wil gedenken. Dus het is meestal een vrij lange lijst. Dus maak daar gebruik van. Straks zal ik die op de leestafel zetten. Spreek ik hard genoeg? Ik spreek te zacht weer. Ik doe mijn best. Ton is overgegaan op zaterdag 16 november 2024, 's middags om 17:30, zaterdagmiddag. En het is nu 7 maanden, zijn we verder. 7 maanden alweer. Ja, 7 maanden al. Vertel ik me. Vertel. December, januari, februari. Oh, het is 7 maanden geleden dat hij hier voor het laatst was. Ja, dat is het. Oh ja, kun je nagaan. Ja, in juli was hij hier voor het laatste. En het was een hele bijzondere achteraf. Hè. Bleek het dus eigenlijk een hele bijzondere sessie te zijn geweest. Omdat hij zo aanwezig was. Want eigenlijk was hij altijd heel veel aan het rusten. En ineens kwam hij 's morgens vroeg ook, hoorde je hem naar beneden komen. En die typerende slofachtige beweging van hem. En dan kwam hij zitten. En dan deed hij mee met het gebed voor alle noden en de gelofte aan de mensheid van Hisamatsu, die hem heel dierbaar was. En hij kwam verschillende keren dat hij ineens daar was, wat hij eigenlijk nooit meer deed. En 's middags ook kwam hij in één keer bij de theepauze, zat hij daar aan de tafel en stroomde iedereen toe en werd daar enorm uitgewisseld en heel levendig en ja, en dat gebeurde ineens, terwijl wij hem altijd om 5 uur echt moesten wekken. Omdat hij altijd 's middags de hele middag sliep om het aan te kunnen. Voor hem was het wel de laatste tijd zwaar geworden, maar dat was juist het hele bijzondere. In die sessie leefde die, was hij gewoon zo aanwezig en zo op zijn gemak. En zo, ja, dat was gewoon eigenlijk heel bijzonder. Dus voor mij en waarschijnlijk voor iedereen die daarbij aanwezig is geweest toen, ja, heeft dat toch een gouden randje gekregen. Want we hadden niet kunnen bedenken dat het zo snel zou gaan. En zo gaat het. En dat is de vergankelijkheid waar ik het 2 dagen ook eigenlijk al over heb gehad. Het kan plotseling zomaar anders zijn. Vandaar onze avondoproep altijd. He, wees wakker. Wees altijd wakker. Want het is zomaar de ene. Vandaag, vanmorgen weet je niet wat er morgen nog is. En want we gedenken ook Roel en zijn vader. Roel is naar huis gegaan omdat zijn vader heel ernstig ziek is en waarschijnlijk stervende is. Dus hij is naar huis gegaan om afscheid van hem te nemen en erbij te zijn. Tenminste, dus we hopen dat hij. Maar in gedachten is hij ook bij ons. Maar zo snel kan het allemaal lopen. Een aantal hele belangrijke thema's die Ton altijd aanhaalde. Dat was, je kunt er niet uitvallen. En dat is ook de titel geweest van zijn laatste boek. Het was zijn credo. Je kunt er niet uitvallen. Je mag er zijn. Want je bent aanvaard. Hè? Dat was zijn eerste contact met Masao Abe. Je bent aanvaard zoals je bent. Met al je fouten, met je goede dingen, maar ook met je minder goede dingen. En die had Tom ook. En dat besefte hij ten volle. Hij heeft het daar regelmatig over gehad. Tom had ontelbare, steeds weer opnieuw En dat is ook wel bijzonder, want ik zie daar nou ook de diepere betekenis eigenlijk van ontelbare omkeringsverhalen die hij vertelde. Ontelbare over mensen die diep waren gevallen en uiteindelijk tot grote inkeer waren gekomen. En hij had daar een verwantschap ook mee. Hij voelde daar diepe verwantschap mee. Want zo gaat het. De thema's waarmee je diep verbonden bent, dat zijn de thema's ook waar je het over hebt. Steeds weer opnieuw, steeds weer opnieuw. En dit waren de thema's van Ton. Maar uiteindelijk had hij dus een enorme, grote toewijding voor de vrouwelijke kant van het goddelijke zijn. En die werd voor Ton gekanaliseerd in zijn devotie voor Kuan Yin. Kuan Yin, de bodhisattva van het grote mededogen, die gehoor geeft aan de noodkreten van de wereld en altijd hulp biedt. En wij zingen waarschijnlijk de tweede helft van de Kuan Yin Sutra vanavond, denk ik. Dat verwacht ik eigenlijk wel een beetje, ja. Ja. En zij die luistert naar het roepen om hulp. En die Kuan Yin die iedere gestalte aanneemt om hulp te bieden. En zoals in de sutra staat, die we vanavond dus zingen. In een kind, een heilige, een hoogbejaarde, een monnik of een non. De meest verlorene, enzovoort, enzovoort. En het gaat eindeloos door. En wij zijn het feitelijk die gestalte aannemen, die gestalte belichamen in deze wereld. Want wij zijn deel van dat grote net van Indra. En wij worden door Kuan Yin ingezet, zonder dat wij dat weten. Dat beeld wordt neergezet ook in dat tweede deel van de sutra van Kuan Yin. Wij zijn het die dat grote mededogen van Kuan Yin op deze aarde belichamen. Ik zou bijna zeggen, hoe moet ze het anders doen? Ik zou zeggen, hoe zou ze het anders moeten doen? Wij zijn die belichaming. Wij geven dat door. Maar we weten het niet. En dat is ook maar heel goed. Zouden we naast onze schoenen gaan lopen? Die vrouwelijke kanten van het goddelijke zijn, die zijn ook terug te vinden in de teksten van Anton Blok. En Alexander Blok, moet ik zeggen. En Alexander Blok was een van de vele lievelingsauteurs van Ton. En hij was op Blok gedoctoreerd. Het was een promotieonderzoek, maar hij noemde dat altijd: ik ben op Blok gedoctoreerd. En Blok heeft de verzen over de schone dame geschreven. Het is een bundel die in 1904 uitkwam. En het is een lofzang op het eeuwig vrouwelijke. En Blok had de schone dame in een visioen gezien. En het zijn teksten die Ton op jonge leeftijd gelezen heeft, maar die in hem iets wakker maakten wat eigenlijk al in hem bestond. En die teksten die... Ik lees daar een aantal van voor. En die teksten heeft Ton opgenomen in het boek Zij is altijd soms. Daar zijn teksten ook, daar is een heel hoofdstuk over Blok in opgenomen. En Ton had die teksten, een aantal teksten van Blok, uitgekozen en op band opgenomen. En die wilde hij tijdens zijn laatste afscheid laten afspelen. En in november, aan het einde van de week van rouw, die we hebben ingesteld, 16 november was Ton overleden, en we hebben die hele week, iedere avond om 8 uur gezeten. En we hebben die week afgesloten op 23 november, 's avonds ook op zaterdag om 5:30. En daar hebben we, via de Zoom hebben we dat gedaan. Dat was eigenlijk een hele mooie bijeenkomst. Eigenlijk kan ik wel weglaten, het was een mooie bijeenkomst. En diezelfde tekst vond ik wel heel passend om die juist vandaag ook, omdat we hem vanavond gedenken, om die nu voor te lezen. Eerst geeft Ton de betekenis van de tekst van Blok. Die vat hij heel kort samen. Blok had de schone dame in een visioen gezien. En tijdens zijn leven vertrouwde hij erop dat hij als ridder, dichter, aan het einde van de strijd naar haar mocht terugkeren. En zij zou hem pas dan de hand reiken als hij slachtoffer was geworden van zijn plicht. En zijn plicht was, als hij zijn leven had gegeven voor de verlossing van de wereld. En Blok verwees hier altijd naar. Maar feitelijk is het met een verwijzing naar de Sophia, de wijsheid voorbij alle wijsheid. En Blok, zegt Ton, waar Blok eerst het accent op zijn persoonlijke ervaring legde, van dat visioen wat hij had gehad en waar zijn plicht lag, zijn persoonlijke plicht, ging het accent naar de ander. Want Blok had feitelijk een grotere betrokkenheid gekregen op de ander. En eigenlijk ziet Ton daar ook in de gelofte, de eerste gelofte van de Bodhisattva. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. En feitelijk heeft Blok dat op zijn manier verwoord. En ik citeer nou uit de tekst. We zullen allemaal deel moeten hebben aan de verlossing van de door de chaos geketende koningin. Het is de wereldziel. En van onze eigen ziel die aan deze wereldziel deel heeft. Er is een heilige formule die op de een of andere manier door alle schrijvers wordt herhaald. Verloochen jezelf omwille van jezelf. Om zichzelf te zijn, moet men zichzelf verloochenen. En dat is feitelijk, zie die egocentrische bevangenheid, kijk daar doorheen. Merk dat bij je op. Dat bedoelt hij daarmee. Persoonlijke zelfverloochening is niet de verloochening van de persoonlijkheid, maar verloochening door de persoon van het eigen egoïsme. Ieder mens herhaalt deze formule als hij of zij, dat zet ik erin, want het is allemaal mannelijk, als hij of zij tenminste enig sterk geestelijk leven leidt. Het is een heilige formule, maar het is moeilijk om dit goed te begrijpen. En ik ben ervan overtuigd dat hier de redding ligt van de ziekte, van de persoonlijkheid en het individualisme. Eigenlijk zegt hij hier ook geen zelf. Er is geen vast omschreven zelf. Dat ego, dat zit ons alleen maar in de weg om te zijn die we ten diepste zijn. Dat is feitelijk wat hij zegt. We moeten allen trouw blijven aan de oude mythe van Perseus en Andromeda. En allen meewerken aan haar bevrijding van de gevangen koningin, de wereldziel. En van onze eigen ziel, die aan de wereldziel deel heeft. Ieder doet dit op zijn of haar eigen gebied en op zijn of haar eigen wijze. En voor iedereen betekent dat iets anders. Ja, dat raakt eigenlijk ook weer aan Hisamatsu. Naar de eigen talenten, ik zeg het maar, ik kom even niet op de tekst, maar ieder op de eigen roeping in het leven. Ja. En Blok gaat verder. Voor de ridder is dit vechten met de draak. Voor de monnik betekent dit vechten met de chaos. En voor de filosofen is dat vechten met de waanzin en de veranderlijkheid van het leven. En ook het leven van de kunstenaar moet een offerleven zijn. Hij moet zich onderdompelen, hij of zij moet zich onderdompelen in de chaos om zijn kunst te scheppen. En Blok schrijft niet over de gewone mensen zoals wij, zal ik maar zeggen. Maar feitelijk zie je daarin wat onze opdracht is. Beoefenen. Het is onze beoefening. De beoefening die we alsmaar weer doormaken en doorgaan. En voortdurend bewust zijn en met aandacht leven om die beoefening
steeds maar weer in ons leven gestalte te geven. Wij als mens moeten ons onderdompelen in de chaos om ons leven te leven. En juist in de zwarte damp van de hel bevindt zich de kunstenaar waar zij of hij andere werelden ziet. De ondergrondse vlammen schroeien haar of zijn wangen, zoals dat ook bij Dante het geval was. In de talloze sferen van de hel kan, zonder daarin om te komen, alleen zij of hij vertoeven die denkt aan haar, aan de Sophia, die hem als een Beatrice daarheen leidt en waarheen zelfs een leraar als Virgilius niet durfde te gaan. En Ton beschouwt dit binnentreden in de hel onder begeleiding van de Sophia als de afdaling van Kuan Yin tot in de diepste afgrond om iedereen te helpen, iedereen te redden. En Ton verbindt dit dan ook met een uitspraak die Blok optekende in zijn dagboek. Wanneer het geluk er niet is voor iedereen, dan wil ik het ook niet. En hij schrijft... Je zou het kunnen opvatten als een persoonlijke vrije vertaling van die eerste gelofte van de Bodhisattva. He, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze allen te bevrijden. En Blok vervolgt, op de vlucht voor zichzelf verschijnt hem in de grijze schemer van de winterdag een gelaat. En zij strekt haar handen naar hem uit en zegt: ik ben al lang op zoek naar jou vanuit een zuivere en stille hemelse wereld. En hou op om mij met verschillende namen te zoeken. Ik heb maar één naam. Houd op mij daar te zoeken. Ik ben hier. Ik ben hier. Voor heel de mensheid zal de ontmoeting plaatsvinden met het morgenlicht. Dat is eigenlijk wel mooi. Ik zie daar een verbinding met een vergelijking met de morgenster bij de Boeddha die tot ontwaken kwam. Het zal plaatsvinden in het morgenlicht. Voor alle ongelukkige geslachten zal de nieuwe eon aanbreken. De schitterende, wonderlijke, onbekende verte. En men moet wel geestelijk blind zijn en niet geïnteresseerd in het leven van de kosmos, ongevoelig voor de dagelijkse siddering van de chaos, om te durven veronderstellen dat het ontstaan van de aarde onafhankelijk zou geschieden van en geen invloed zou hebben op de vorming van de mensenziel en op het hele menselijke bestaan. Het is prachtig, die verbinding met de kosmos en de natuur. Het is alsof de machtige stroom van de echte en levendige cultuur uiteenspat in 1000 kleine beekjes die zich steeds verder vertakken en zo steeds meer aan kracht verliezen. Daarom draagt onze civilisatie het uitgesproken karakter van desintegratie. Men verliest de geest van eenheid en verbondenheid. Voor ons bestaat er nu een diepe kloof tussen mens en natuur. En zij is de ster die aan het einde zal verschijnen. En als dit einde nadert, zal zij komen in een schitterend wit licht. Dan zal zij aan de hemel de nevels verscheuren. Nu vliegen we nog boven een dreigende afgrond, te midden van een steeds dichter wordende duisternis. Maar hoe tomelozer de vlucht wordt, hoe meer het einde nadert, des te stralender en duidelijker zichtbaar wordt het schijnsel van haar goddelijke gelaat. Naar haar die in het hemelsblauw is, voert een nauwelijks zichtbaar pad dwars door de chaotische dwarrelingen heen, waarin wij als kinderen van de wanhoop worden meegesleurd. En langs dit pad zal zij ons leiden. Wanneer al datgene waardoor we ons verontrust weten voorbij zal zijn, zal zij ons met lieve hand binnenleiden in de Elyseese velden. En hier in deze tekst zie je de verering van Maria van Lourdes ook terugkomen van zijn ouders, die zijn ouders hadden voor Maria van Lourdes, maar die Ton ook had. Ton is nog, ik denk 10 jaar geleden ongeveer met Louise ook in Lourdes geweest. En die verering van Lourdes, die kwam bij Ton ook tot uitdrukking in het feit dat hij altijd blauw droeg. Bij voorkeur blauw. Eigenlijk was hij uit te tekenen in dat jeanshemd en altijd spijkerbroeken aan. Een hele enkele keer was het wat anders, maar het was gewoon blauw wat hij droeg. En dat had daarmee te maken. Tot besluit lees ik een stukje van Sinjavski voor, die ook veel die tekst voor veel voor Ton betekende. En een kleine deur is in mij opengegaan. En ik heb gezien. Het is pas hierna en altijd op deze wijze dat het woord volgt of het begrip. Heel deze rest, of dat nu in de kunst ligt, in de wetenschap, de filosofie, de theologie, is niet meer dan een facultatief communicatiesysteem. Hoe zal ik het beschrijven? Er moet een toestand zijn van passieve beschikbaarheid. Men is geheel in afwachting dat de deur zal opengaan. Het is een soort evenwichtstoestand aan de randgebieden van een waarlijk verslindende dorst, een hartstochtelijk, dorstig verlangen om zichzelf te kunnen openen en te kunnen zien. Maar dit verlangen, deze dorst, is geenszins een middel, een methode om dit te zien. Dit openen te kunnen bewerkstelligen. En wij zeggen ook altijd niets nastreven. Wachten en waken. En dat is eigenlijk wat hij zegt. Wachten en waken. Zitten in de stilte. En niet iets nastreven. Want wij hebben dat niet in de hand. Wij kunnen dat niet. Het is genade. Wat Ton ook vaak noemde. Het is genade. Alles is genade. Slechts wanneer we alles hebben verworpen, wanneer alles in onszelf is uitgedoofd, hè, dan heb je die uitdoving weer, geen zelf, geen ego. Wanneer we tenslotte opgehouden hebben te geloven en te hopen op wat dan ook, alleen dan kunnen we hopen op wat dan ook. Alleen dan kunnen we hopen dat deze deur zal opengaan, plotseling, geheel uit zichzelf. Een mens hoeft niet te begrijpen waarom en waarheen het gebed of onze meditatie hem of haar leidt, hierheen of daarheen. Heb vertrouwen. Kom tot bedaren. Onze ziel is veel wijzer en oneindiger dan wij. Kijk om je heen. Ja, ik vind het een prachtige zin. Ja. Onze ziel is veel wijzer en oneindiger dan wij. Ja, dat is onze ware natuur, onze Boeddha-natuur, die iedereen in potentie heeft. Wij allemaal. En wij zijn nu in deze sessie waar Ton voor de eerste keer echt helemaal niet is. Ton is Ja, Marja zei net iets, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik zeg het toch. Marja zei, ik voel de ton zweven boven onze kinhingang. Maar het mooie is, ja, maar het mooie is, ik heb ook op een of andere manier het gevoel van verbondenheid. Een hele sterke verbondenheid met Ton. En er staat een prachtige foto op het altaar. En dat is, ik heb hem niet in het blauw. Ik heb ook een foto met blauw. Maar ik heb heel duidelijk, nadrukkelijk voor deze foto gekozen. Hij staat daar in zijn gewaad en met de raksel van de Peacemaker Order. En ik vond het namelijk heel erg passend om Ton juist in de traditie van de Chinese Chan-traditie op de foto, op het altaar te zetten. En die foto, ja, die geeft een prachtig weer. Dus kijk allemaal even naar die foto, want hij kijkt je ook aan. Dat gevoel heb ik zelf. En het is een hele levendige foto. Dus kijk ook. En jullie zien hem vanavond sowieso. Maar... En ja, we gaan zonder Ton verder. Ik zou zeggen vol vertrouwen. En ik zou zeggen tegen mezelf vooral moedig voorwaarts. Moedig voorwaarts. Ik dank jullie wel. We gaan de stilte brengen.